Amsterdam heeft een ingewikkelde relatie met het Koningshuis. Het was dan ook opvallend dat Amalia ervoor koos om hier te studeren. Uitgerekend in een stad die zichzelf graag omschrijft als republiek. Van bedreigingen tot krakersrellen. Waarom heeft Amsterdam zo'n ongelukkig huwelijk met de Oranjes? En hoe is dat ontstaan? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Leuk dat je weer luistert naar een aflevering van Amsterdam Wereldstad. En vandaag hebben we het over het Koningshuis. Want de relatie tussen de koninklijke familie in Amsterdam is niet altijd heel warm geweest. Sterker nog, de Oranjes zijn de enige koninklijke familie ter wereld die niet in de hoofdstad van hun land wonen. En hoe is die moeizame relatie nou eigenlijk ontstaan? En over de band tussen de huidige koninklijke familie en Amsterdam praat ik met Roelf-Jan Duin, verslaggever van het Parool, en royalty-deskundige Sam Hoevenaar. Welkom beiden.
Dankjewel.
Dankjewel.
Roelf-Jan, om met jou te beginnen. Hoe problematisch is de relatie tussen Amsterdam en het Koningshuis?
Nou, dat is een beetje een sturende vraag. Het veronderstelt een probleem. Ik zou het eerder ingewikkeld noemen. Ik denk dat het historisch gezien een ingewikkelde relatie is. In Nederland is de enige stad waar een verschil is tussen de hoofdstad en de hofstad. De hoofdstad Amsterdam en de hofstad Den Haag. Waar de regering zetelt. En nou, de koning is het hoofd van de regering. En dat is eigenlijk ontstaan, zoals heel veel in Nederland, vanuit pragmatisme. Nederland kent van oudsher een decentraal bestuur. Dat is anders dan bijvoorbeeld in Frankrijk, waar alles vanuit Parijs bepaald wordt. In Nederland, dat zit ook in de ontstaansgeschiedenis van Nederland. In de 16e eeuw had je de zeven provinciën en de Unie van Utrecht met alle gewesten. Maar er was nooit echt één baas. Iedereen zat een beetje naar elkaar te loeren en te kijken van als die maar niet te machtig wordt en als die maar niet te veel te zeggen krijgt. En daarbij was dus Den Haag was eigenlijk een hele pragmatische keuze om daar neer te zetelen voor de regering. Omdat het een dorp was. Het was niet bedreigend voor een van de aangesloten partijen.
En Amsterdam zou dat wel zijn geweest?
Zeker, dan waren die anderen waren gaan zeuren. Dus Den Haag was neutraal, niet bedreigend. Maar daar zie je natuurlijk ook al een spanningsveld ontstaan tussen aan de ene kant de bestuurlijke macht die zetelde in Den Haag en de economische en de culturele elite die in Amsterdam te vinden was. Dus daar zit eigenlijk al de historische oorsprong van het spanningsveld tussen die twee steden.
En hoe is de relatie tussen Amsterdam en het Koningshuis, als we even alleen naar het Koningshuis kijken?
Nou, ook als we daar ook terugkijken in de historie, is die ook ingewikkeld. Er zijn twee momenten zelfs geweest dat Den Haag, de stadhouders van de Oranjes, troepen op Amsterdam hebben afgestuurd. De eerste keer was in 1650, toen Willem II met zijn leger oprukte om de regenten in de grachtgordel een lesje te leren. Dat mislukte falikant, ze verdwaalden bij Hilversum op de hei.
Ze konden Amsterdam niet vinden.
Nee. Dus dat is afgeslagen. En in 1778 stuurde Willem V het Pruisische leger naar Amsterdam om de orde te herstellen. Dat was rond de patriotten waar het toen allemaal onrust mee was. Maar als je natuurlijk ook in het recente verleden kijkt, dan zie je dat dat ook best ingewikkeld is geweest tussen de Oranjes en Amsterdam. Pregnante voorbeelden zijn natuurlijk Beatrix, zowel het huwelijk in 1966 met de rookbom als de krakersrellen in 1980 bij haar inhuldiging. Het is zeker altijd niet altijd pais en vree geweest.
Dus daarom zaten de royals gewoon veilig in Den Haag en niet in Amsterdam. Maar goed, dit jaar leek Amsterdam alsnog een royal te kunnen verwelkomen, kroonprinses Amalia. Maar dat pakte anders uit dan gehoopt.
Ja, dat is eigenlijk een vrij dramatische geschiedenis tot nu toe. Zij zou hier in september naartoe komen om te gaan studeren. Ze heeft een huis op de gracht waar ze zou gaan wonen met vriendinnen. En eigenlijk bleek al heel snel, dat werd bekendgemaakt door koningin Maxima en koning Willem-Alexander na een staatsbezoek in Zweden, medio oktober, dat zij niet meer thuis woont, of dat zij niet meer in dat studentenhuis woont, vanwege bedreigingen vanuit het criminele circuit. Wat daar precies aan de hand is onduidelijk wie daarachter zit. Maar kennelijk is het wel serieus genoeg om haar direct weer uit dat huis weg te halen. En ze woont inmiddels weer in Den Haag bij haar ouders. Dus dat is Nou, in ieder geval een hele andere studententijd, of het begin van een studententijd, dan zij zich ongetwijfeld voor zich had gezien.
Het is natuurlijk ook de disclaimer, we maken deze podcast nu in december, dat er kunnen ongetwijfeld weer andere ontwikkelingen zijn. Maar vooralsnog is ze dus niet in Amsterdam en is ze weer naar huis gegaan. En volgde ze de studie nog wel. En Sam, hoe opvallend was nou echt die keuze om naar Amsterdam te gaan?
Ik vond dat wel een hele opvallende keuze. Kijk, we weten natuurlijk dat de traditie Leiden is, dat haar vader en ook Beatrix in Leiden hebben gestudeerd. En we weten ook hoe het is om, tenminste dat kunnen we een beetje zien, hoe het is om prinses te zijn in deze tijd waarin iedereen een camera op zijn telefoon heeft en de Juice-kanalen. Dus ik dacht, die gaat voor het buitenland. Dat is een veilige keuze. Dus toen ik hoorde dat het Amsterdam was, was ik wel lichtelijk verbaasd, ja.
En waarom denk je dat ze toch voor die... waarom ze die keuze heeft gemaakt?
Nou, we weten dat Amalia vriendinnen heeft in Amsterdam. Een aantal meisjes van het Zorgvliet, die zijn in Amsterdam gaan studeren.
De middelbare school Den Haag, waar
ja,
ze op zat.
Dat klopt, ja. Dus daar heeft ze wel wat goede vriendinnen gemaakt. Daar heeft ze natuurlijk echt lang opgezeten. Best wel beschermde community had ze daar op school. Dus dat zijn echte vriendinnen waarmee ze dus hier in Amsterdam wilde studeren. En tegelijkertijd zien we ook wel dat Amalia zich echt wel wil onderdompelen in die studententijd. Ze had echt zin om bij het koor te gaan. Ze was al verschillende cafeetjes gespot. Ik denk dat het plan was dat zij echt zou gaan genieten van een echte studententijd. En dat kan je wel heel goed hier doen natuurlijk.
Ja, ja. En jij maakte onlangs de documentaire Tiener op weg naar de troon over Amalia. Ja, wat is jouw beeld van haar? Wat voor type is zij?
Ik vind het zo grappig. Zij is een meisje van 18, maar ze is zo ontzettend toegewijd. Doet me een beetje aan Beatrix denken als je kijkt hoe toegewijd die was voor haar functie. Dat heeft Amalia ook heel erg. Zij is een vrij serieus meisje. Ze wil het graag heel goed doen. Hè. Ze wil graag hoge cijfers halen. Precies weten hoe het allemaal zit rondom haar toekomstige functie. Ja, dat zie ik constant bij haar terug. En dat vind ik zo bijzonder. Want je zou denken, een meisje van 18 denkt, tiara's koetsen, het zal allemaal wel. Maar zij vindt het oprecht allemaal heel erg interessant. Bijvoorbeeld bij een fotosessie kan je dan achteraf ook met het koningspaar spreken. Laatste keer dat ik daar was, mocht dan ook Amalia de pers te woord staan. En dan sta je echt met een meisje van 18 te praten. Ontzettend spannend vindt ze het dan. Maar toch ook zie je dat ze zo getraind is. Dat ze dit echt heel graag goed wil doen.
Ja, ja. En Rolf-Jan, snap jij de keuze voor Amsterdam? Wat zijn de voor- en nadelen van het kiezen voor zo'n stad als je zelf zo bekend bent en zo'n belangrijke rol vervult eigenlijk?
Nou, de grote stad heeft natuurlijk als voordeel dat het ook paradoxaal genoeg ook een zekere anonimiteit geeft. Dus je kan ook makkelijker opgaan in de grote stad dan in een klein stadje zoals Leiden. Tegelijkertijd in Amsterdam kijkt men ook niet zo enorm gek op bij een bekend persoon die langsloopt. Dus dat garandeert ook misschien, dat maakt het ook misschien ietsje makkelijker om hier als Amalia te studeren. Maar de andere kant is natuurlijk ook dat het is ook zoveel drukker dat tegelijk het is ook moeilijker om buiten het zicht van de camera's en buiten het zicht van de mobiele telefoons met de camera's te blijven. Maar ik denk dat dat ook zal hebben meegespeeld in haar keuze. Dat ze dacht, misschien na dat benepen jeugd in Den Haag. Ik denk dat de belofte van vrijheid van een grote stad ook mee zou hebben gespeeld.
Ja, ja en hier val je dus inderdaad misschien minder op. Maar je kan dus misschien ook minder afspraken maken. Wat je wel misschien in een kleinere studentenstad kunt doen. Dat het meer een bubbel is.
Precies, zeker dat het Leidse studentenleven is natuurlijk een hele gesloten cocon. En dat is in Amsterdam is dat niet zo. Dus dat is dan weer een nadeel. Was Leiden een makkelijkere keuze geweest.
Ja, ja precies. En Sam, zijn er in tijden van juice channels en social media, je schetst het al een paar keer, überhaupt plekken waar je wel een relatief anonieme studententijd kunt beleven?
Nou ja, dan zou je denken het buitenland. Want dan kijk je naar haar zusje Alexia bijvoorbeeld. Die zit in Wales. Die studeert daar op de kostschool waar ook haar vader gezeten heeft. En daar komt redelijk weinig van naar buiten. Het enige is, ze poseert wel eens voor de socials van een van haar vriendinnen. En dan heb je wel eens dat er iets uitlekt. Maar dat is ook echt het enige. Het is een hele internationale besloten gemeenschap op een school in Wales. En die kan behoorlijk haar eigen gang gaan. Dus ik denk dat zo'n keuze misschien wel makkelijker had geweest. Maar het kan gewoon precies niet de keuze zijn die zij voor zich zag.
Was het ook een goede keuze geweest in de beeldvorming dat de toekomstige koningin naar het buitenland gaat?
Nou ja, ze heeft natuurlijk een tussenjaar genomen. Daarin heeft ze ook al de wereld over gereisd. Ik denk dat het wel prima had gekund eigenlijk, ja.
Maar daar heeft ze dus niet voor gekozen. Ze heeft voor Amsterdam gekozen. Zijn er naast Amalia ook nog andere koninklijk huis familieleden die in Amsterdam wonen?
Ja, Eloïse woont natuurlijk in Amsterdam. De oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien. Nou, die is ook echt helemaal ondergedompeld in Amsterdam. Die woont in West en trekt ook inmiddels graag op met de bekende Amsterdammers. En dan moet ik zeggen de influencers, dus die de YouTube-kanalen en de beroemde Instagrams hebben. Dus die woont hier en die lijkt hier helemaal ertussen te passen. En dan wonen Bernard en Annette. Prins Bernard en Annette wonen tegenover het Rijksmuseum. Die hebben daar een prachtig huis aan het water. En Maurits en Marilène wonen ook in Amsterdam. Nou ja, die woonden in Amsterdam. Momenteel hebben ze daar nog wel een huis in Amsterdam-Zuid. Maar die verhuren ze voor €7.000 in de maand. Want die zijn zelf richting de Loodstrechtse plassen gegaan. Waar ook meerdere Oranjes zitten.
Wauw, jij kent echt alle details.
Ja, zo gaat dat.
Ja, heerlijk. Ja, royalty-deskundige. En wat voor leven leiden zij verder? Begeven zij zich in andere kringen dan jij en ik?
Ja, ik denk zeker in het geval van prins Bernard dat hij wel eens zich in een soort van elite van Amsterdam bevindt. Op de grotere feesten komt hij dan wel met zijn hele gezin. Maar ik hoor niet zo heel vaak dat hij zo gespot wordt op straat. Daar heb ik niet zo heel veel verhalen over.
En hun kinderen zitten dan ook gewoon op reguliere scholen? Of moeten we dan ook bedenken dat het dan een soort privéschool sfeer
Nee,
zit?
Zeker niet. De kinderen van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, die zijn wel vrij onbekend. Die hebben een redelijk normaal leven, maar dus wel een heel rijk leven, om het maar zo te zeggen.
Ja, ja, precies. En Roef-Jan, officiële gelegenheden zijn vaak wel in Amsterdam. De inhuldigingen, huwelijken. Maar waarom is dat eigenlijk?
Wat betreft de inhuldiging van de nieuwe koning, dat staat in de grondwet. Dus dat moet echt plaatsvinden in Amsterdam. En ik denk, ja, daar is natuurlijk ook dat een koninklijk huwelijk plaatsvindt in Amsterdam. Dat zou ook raar zijn als dat niet in de hoofdstad zou gebeuren. Verder zijn alle staatsbezoeken, als er een staatsbank is, dan is het op het paleis op de Dam. Daar slapen dan ook de gasten. Er is een soort urban myth dat dan de trams niet 's ochtends vroeg niet langs het paleis rijden om ze niet wakker te maken. Ik weet niet of dat waar is.
Ik heb echt nog nooit gehoord.
Oh, nou, dan is het bij deze. Het is zo'n legende. Ik heb nooit de moeite genomen om het kapot te checken. Dus laten we er dan maar vanuit gaan dat de trams dan niet rijden.
Zodat ze lekker kunnen uitslapen.
Zodat ze in roes kunnen uitslapen na een staatsbanket. Maar ook op 4 mei en 5 mei het concert op de Amstel. Dan zijn de Oranjes hier altijd.
En dan slapen ze ook in het paleis?
5 mei denk ik niet. Ik denk dat ze dan gewoon terugreizen naar Den Haag.
Dat klopt. Ja. Het paleis op de Dam is eigenlijk niet eens altijd een paleis geweest, toch?
Nee, dat is eigenlijk het meest beeldende voorbeeld van die curieuze relatie tussen Amsterdam en Den Haag en Amsterdam en de koninklijke familie. Het was heel lang was het stadhuis. Toen de Fransen hier waren, is het heel even het onderkomen geweest van koning Napoleon.
Ja, Lodewijk Napoleon
natuurlijk, sorry. En toen koning Willem I aantrad, we zijn natuurlijk nog pas een hele jonge monarchie, 200 jaar en nog wat. Toen is het paleis eigenlijk weer teruggegeven aan Amsterdam om als stadhuis weer te fungeren. Dat is niet gebeurd. En uiteindelijk heeft Amsterdam het weer teruggegeven aan de Oranjes. En nu is het een paleis, ja, wat eigenlijk nauwelijks een paleis is.
Ja, en wat nauwelijks als paleis wordt gebruikt.
Precies,
ja.
Precies.
Ja. Ja, feesten natuurlijk. De verjaardagsfeesten worden daar ook wel gegeven.
Ja, ja, maar dan gaan ze via de achterdeur altijd zo een beetje ongemakkelijk sluipen ze naar binnen.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
En komen zij verder nog in hun vrije tijd hier, koning Willem-Alexander en koningin Maxima?
Ja, toen Maxima net in Nederland was, hè, toen ze nog aan het daten was met Willem-Alexander, toen heeft ze wel vermomd, is ze Amsterdam ingegaan. En ze heeft dan zelf verteld dat ze dan met een pruik op over de Wallen ging, dat ze daar heel erg nieuwsgierig naar was. En dat is wel grappig, want dat is iets wat prinses Beatrix, toen zij 18, 19 was, ook heeft gedaan. Toch heel nieuwsgierig naar dat avondleven in Amsterdam, ook vermomd naar de Wallen gegaan. En Maxima die vertelde wel dat als er vrienden uit het buitenland overkomen, dat ze dan graag het centrum van Amsterdam en dan ook zeker de Wallen aan haar gasten laat zien. Dat ze dat echt Amsterdam eigen vindt, zo zei ze dat. Dus zeker trots op Amsterdam. Ook de kunst trekt ze natuurlijk erg aan. Beatrix is een groot kunstliefhebster. En die wordt nog wel eens buiten sluitingstijd. Gaat ze naar het Rijksmuseum of naar het Stedelijk Museum. Komt ze graag, heeft ze ook een verjaardag gevierd. Dus die kunst trekt hen zeker ook aan. Maar wat ik wel grappig vind, ik denk dat ze trots zijn op Amsterdam. Dat ze het ook graag aan buitenlandse gasten tonen. Maar dat het wel echte Hagenaars zijn. Ik kom zelf uit Rijswijk bij Den Haag. En ze worden regelmatig heel casual gespot op het strand. Ze shoppen in het centrum van Den Haag. Dat is wel echt hun thuis.
Ja, precies. Dus daar kun je ze echt in het wild
ja, tegenkomen. Zeker weten, ja.
Ja. Want Beatrix heeft tijdens haar huwelijk en inhuldiging ook de minder koningsgezinde kant van Amsterdam gezien. Wat weten we van haar persoonlijke band met de stad?
Nou ja, voor Beatrix was het natuurlijk na de protesten was het moeizaam. Zij begreep natuurlijk niet helemaal waarom het zo persoonlijk werd, is er wel gelijk mee aan de slag gegaan. Kort na haar inhuldiging heeft ze een hofdame gekozen. Dat is Mientje Boelaert. Mientje Boelaert had zij mee gestudeerd in Leiden. Ook groot kunstliefhebster. En zij had een groot netwerk in Amsterdam, een echte Amsterdamse. Zij heeft haar als hofdame genomen. Dat is eigenlijk een erefunctie, krijg je niet voor betaald aan het hof. Maar die bereidt de werkbezoeken voor, doet de begeleiding bij werkbezoeken. Maar brengt ook een oranje in contact met organisaties en mensen die belangrijk zijn in die stad. En dat heeft de band tussen Amsterdam en Oranjes verbeterd. Want Mientje Boelaert, op momenten dat prinses Beatrix of koningin Beatrix een groot staatsbanket had op het paleis op de Dam en er waren buiten weer protesten, dan kon Mientje uitleggen, ja, Amsterdammers, zo gaat het hier momenteel. Hier zijn de Amsterdammers ontevreden over. Dat sentiment kon zij dan duiden. En ze kon ook Beatrix aan de juiste mensen voorstellen, waardoor toch die band daar beter is geworden.
Oh ja, dus aan de hand van haar hofdame heeft ze het Amsterdamse veel beter begrepen.
Zeker weten, ja.
Want Amsterdam noemt zichzelf eigenlijk graag een republiek. Rolf-Jan, waar zit hem dat in? Wat moeten we daaronder verstaan en hoe is dat ontstaan?
Nou, het is deels denk ik ook een beetje Amsterdamse bravoure en capsones van wij doen alles anders en wij noemen onszelf republiek. Dus dat is, het is inmiddels is het ook een beetje een gimmick geworden, heb ik het idee. Maar het toont wel aan de eigenstandige positie waar Amsterdam zich graag op beroept. Ook de eigen wijsheid van de hoofdstad. En het van, nou, wij laten ons niet de wetten voorschrijven. De laatste twee burgemeesters van Amsterdam, Femke van der Laan en Ebert van der Laan en Femke Halsema, die waren ook voordat ze burgemeester waren ze overtuigd republikein. Dat zijn ze denk ik nog steeds, maar toen ze burgemeester waren, toen hebben ze dat maar even weggestopt. En volgens mij heeft Job Cohen heeft ook een keer Willem-Alexander hier verwelkomd met welkom in de Republiek Amsterdam. Dus dat is inmiddels is het een soort van grap geworden.
Maar serieuzer gezien, wat willen ze daar nou mee zeggen? We geloven eigenlijk niet in jou als koning?
Dat weet ik niet. Kijk, de Republikeinse beweging in Nederland heeft nooit echt een serieus poot aan de grond gekregen. Er is wel een Republikeins genootschap, maar je ziet ook dat er eigenlijk de populariteit van Willem-Alexander mag dan wel dalen op dit moment. Maar het is geen politiek issue. Dus het is ook eigenlijk ook een relatief ongevaarlijke uitspraak om te zeggen wij zijn de Republiek Amsterdam, voor ons gelden andere regels, omdat het, ja, het wordt ook niet echt serieus genomen. Of Amsterdam minder koningsgezind is dan de rest van het land. Ik denk dat er op dit moment weinig sprake van is. We hebben de inhuldiging gehad in 2013. We hebben het huwelijk gehad in 2002. En dat ging allemaal zonder enige wanklank. Maar ook toen Eberhard van der Laan zo ziek was in zijn laatste maanden van zijn leven, is Willem-Alexander hier met hem. Zijn ze samen door de Jordaan gegaan. Hebben ze ossenworst gegeten en een biertje gedronken in het café. En daar zie je dat die relatie, dat de soep in ieder geval niet zo heet wordt gegeten als dat die wordt opgediend.
Ja, precies. En Sam, ik ben eigenlijk ook nog wel benieuwd, want jij volgt dit dus op de voet. Je hebt voor Blauw Bloed gewerkt, het EO-programma. Je bent nu freelancer. Hoe werkt dat nou eigenlijk als royalty-verslaggever? Hoe volg je dit?
Ja, het is natuurlijk ergens wel handig dat ik dus in de buurt woon. Dus dat ik in de buurt van Den Haag woon. Dus dan hoor je nog wel eens iets. En het volgen van het Koningshuis houdt in dat je op werkbezoeken meegaat. Dat je mensen spreekt die ze ontmoet hebben. Ook op momenten dat de camera's er niet bij zijn. Op momenten waarop ze wat meer zichzelf kunnen zijn. Je ontmoet veel mensen die dichtbij ze staan. En zo, ja, als je dat vele jaren achter elkaar doet, bouw je wel een soort van netwerk en een soort bak aan verhalen op waarop je dingen kan baseren of waar je bepaalde feiten uit kan halen. Dat is eigenlijk hoe dat werkt.
En had je al van jongs af aan ook al een fascinatie voor het Koningshuis? Of
ben nee, dat had ik niet. Ik ben er ingerold. Ik ben een echte televisiemaker. En dat wilde ik ook altijd worden. En bij Blauw Bloed mocht je vanaf je eerste stagedag gelijk met reportages aan de slag. En dat was voor mij de reden om naar Blauw Bloed te gaan. Maar ik heb de stamboom nog uit mijn hoofd zitten leren een half uur voordat ik dat sollicitatiegesprek inliep. Maar inmiddels is het wel behoorlijk aan me gaan kleven en heb ik er wel een hele grote interesse voor. En we hadden het net natuurlijk even over het Republikeins Genootschap. Ook dat, ook het feit dat we een monarchie zijn anno 2022, dat we een jonge meid hebben in Nederland die niet kan kiezen wat ze wil worden, die met allerlei beperkingen leeft. Is het allemaal nog wel van deze tijd? Wat vinden we daar als Nederlanders van? Ja, het houdt mij bezig. Ik vind dat heel interessant.
En dan heb je wel ook nog de mediacode, waar het Koningshuis de media aan wil houden. We hebben het over juice channels gehad. Nou ja, misschien aan jou, Rolf-Jan. In hoeverre houden wij als Parool ons aan de mediacode? In hoeverre doen we verslag van het Koningshuis?
Nou, dat is soms best ingewikkeld. Kijk, als Parool doen wij niet verslag van fotomomenten. Die laten we altijd schieten en leggen en dat soort dingen. Maar tegelijkertijd is natuurlijk, zeker nu met deze veiligheidssituatie die is ontstaan rond Amalia, ja, dat is gewoon nieuws. Dus dat moet je verslaan. En met de komst van Amalia in Amsterdam zal dat denk ik vaker de komende jaren nog wel misschien wel enig ongemak geven. Willem-Alexander die is ooit in Leiden met zijn auto de gracht ingereden. Ja, dat stond overal in de krant. Als Amalia straks het single voor haar huis invalt en de beelden daarvan circuleren overal over internet, dan weet ik niet welke afwegingen wij dan gaan maken als Parool. Ja, sowieso gaan we dan nadenken, is dit relevant? Doet het ertoe? Kunnen we daar op een of andere manier, op een serieuze manier, aandacht aan besteden? Maar ik voorzie daar best enig journalistiek ongemak.
Ja, daar gaan altijd de moeilijke gesprekken over op het moment dat soort beelden binnenkomen. Enkele jaren geleden lekte er een video uit van Maxima op een feestje in het buitenland waar zij de tango danste. Of de flamenco dans deed, geloof ik. Het was een supermooie video. Maar mediacode. En dan kom je met z'n allen bij elkaar en dan zeg
want
je
even
ja,
kort nog, die mediacode, wat houdt die in?
Ja, de mediacode houdt in dat je geen privébeelden van het Koningshuis. Op het moment dat de leden van het Koningshuis zich privé ergens bevinden, dan mag je geen beelden van dat moment delen. Behalve als dat grote nieuwswaarde heeft. Dus dat is altijd de afweging die je dan als journalist moet blijven maken. Als Reuters-verslaggever volg je het op de voet, sta je op een gegeven moment ook vrij dichtbij. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we ook op een bepaalde afstand naar het Koningshuis blijven kijken. Maar dat we ook, zeker nu met Amalia in Amsterdam, blijven nadenken over wat ook de gevolgen voor hen zijn. Ik denk dat dat voor journalisten ook constant overweging blijft.
Absoluut. En ik denk dat daar ook een deel van het ongemak met het instituut aan zich daarin zit. Aan de ene kant gunnen we Amalia denk ik allemaal in ieder geval een anonieme jeugd en een onbezorgde studententijd ook wel. Maar ze wordt natuurlijk op een gegeven moment wel de koningin. Dus we willen ook haar volgen. We willen zien welk persoon dat is. Het zou raar zijn als we naar een situatie zijn dat we over 15 jaar dat er bij zijn deur open gaat en daar een totaal onbekende vrouw naar buiten loopt en zegt vanaf nu ben ik jullie koningin. Dus ja, er zit ook wel. Het is ook voor het Koningshuis is er ook wel wat aan gelegen dat het land die persoon leert kennen.
Ja, maar privé is privé. Dat vinden ze altijd. Dus de studententijd is gewoon een privé aangelegenheid. En verder wordt er inderdaad binnen het Koningshuis natuurlijk heel veel nagedacht over dat wij als Nederlanders wel steeds meer wennen aan wie is Amalia, hoe ziet dat eruit, dat plaatje. Daarom natuurlijk op Prinsjesdag op het balkon. Ja, zo heel langzaam gaan we steeds meer met haar kennis maken. Dat is het plan.
Totdat we koningin Amalia kunnen inhuldigen hier. Mag ik jullie hartelijk bedanken, Sam Hoepenaar en Rolf-Jan Duin voor dit gesprek. Ik wil jullie ook nog even tippen door de Taggy-podcast, die ook dieper ingaat op de bedreigingen vanuit het criminele circuit op Amalia. Dat is met onze collega's Wouter Laumans en Paul Vugt. En deze aflevering maak ik samen met Marley van Zochel. En de muziek was weer van Rinky Bartels. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.